Hoofdstuk 27. Tekst uit Job 23, vers 8 en 9. Zie, ik ga naar het oosten, hij is er niet. En naar het westen, ik bespeur hem niet. Werkt hij in het noorden, ik aanschouw hem niet. Keert hij zich naar het zuiden, ik zie hem niet. Einde van de tekst. Waarom God niet ingrijpt? Ik weet wat mijn vriend Richard zou vinden van mijn ideeën in de laatste paar hoofdstukken, want ik heb ze het uitvoerig met hem besproken. Zoals u zich herinnert, had Richard een boek over Job geschreven, dus ik hoefde het verhaal niet met hem door te nemen. In plaats daarvan richt ik mij op het slot en speculeerde hardop over de reden waarom God Job weigerde te antwoorden. We hadden het over tijdloosheid, over het feit dat het voor Job onmogelijk was om de dingen vanuit Gods standpunt te bezien, en over de waarde die God aan geloof hecht. Richard luisterde aandachtig, en toen ik uitgesproken was, knikte hij instemmend. Heel goed, Philip, misschien heb je gelijk. Dat is allemaal het probleem niet. Maar er is één groot verschil tussen de geschiedenis van Job en die van mij. Na al Jobs moeite liet God uiteindelijk van zich horen. Waarschijnlijk hoorde hij werkelijk een stem uit de stormwind. Maar in mijn geval bleef God zwijgen. En dat zal wel de reden zijn waarom Job wel en ik niet geloofde. Terwijl we verder spraken, werd het duidelijk dat Richard gewoon niet aan het idee van de twee werelden wilde. Hij leefde in een zichtbare wereld van bomen en gebouwen en van auto's en mensen. En hij kon maar niet geloven in het bestaan van een andere wereld naast die van ons. Ik wil bewijzen, zei hij. Hoe kan ik nu zeker weten of God bestaat, als hij niet eens in mijn wereld wil binnenkomen? Tijdens ons gesprek dacht ik terug aan de tijd dat ik zelf een twijfelaar was. Ironisch genoeg was Richard zijn geloof verloren op een christelijke school, omgeven door gelovigen die beweerden God persoonlijk te kennen. En in een dergelijke omgeving, een bijbelschool, was ook voor mij geloven het moeilijkst geweest. Gedachten van een twijfelaar. Ik stuitte op hetzelfde struikelblok als Richard. Gedrag dat bij gelovigen binnen de school als geestelijk te boek stond, kwam mij heel gewoon voor. Als de onzichtbare wereld inderdaad in contact trad met de zichtbare wereld, waar waren dan de schroeiplekken, de zekere bewijzen van een bovennatuurlijke aanwezigheid? Het gebed bijvoorbeeld. Het had er alle schijn van dat de gelovigen gebeurtenissen verdraaiden om ze er te laten uitzien als gebedsverhoringen. Als een oom nog eens 100 gulden overmaakte ten behoeve van de studie, lachten ze en riepen een gebedssamenkomst bijeen om God te danken. Voor hen waren die gebedsverhoringen het sluitende bewijs dat God hen hoorde. Maar ik wist altijd wel een andere verklaring. Misschien had die oom die maand aan al zijn neefjes wel 100 gulden gestuurd en waren de gebeden maar toeval. Ik had tenslotte ook een oom die me wel eens wat stuurde, hoewel ik daar nooit voor bad. En hoe zat het dan met al die onverhoorde gebeden? Nee, voor mij was bidden niet meer dan praten tegen muren met zo nu en dan een zichzelf vervullende profetie. Bij wijze van experiment begon ik binnen de school geestelijk gedrag te simuleren. Op bidstonden bad ik vroom. Ik gaf nepgetuigenissen over mijn bekering en maakte mij de talen Kanaans eigen. Het werkte en mijn twijfels werden bevestigd. Ik, de twijfelaar, ging al spoedig door voor een echte heilige en dat alleen maar door volgens een bepaalde formule te leven. Hoe kon christelijke beleving echt zijn als bijna alles te imiteren was door een twijfelaar? Het uitvoeren van mijn experiment was het gevolg van het lezen van boeken over de psychologie van de godsdienst. Boeken als De variëteiten van religieuze experimenten van William James hadden mij ervan overtuigd dat godsdienst niet veel meer was dan een complexe psychologische reactie op de spanningen van het leven. James onderzocht de bewering dat oprechte christenen een nieuwe schepping waren, een nieuwe schepping zijn, mensen van geheel nieuwe aard. Maar, was de conclusie van James, bekeerde mensen zijn als zodanig niet te onderscheiden van gewone mensen. Sommige gewone mensen overtreffen zelfs de bekeerde mensen als het gaat om de vruchten. En geen enkele leek op theologisch gebied. En geen enkele leek op theologisch gebied zou uit de toevalligheden van alle dag kunnen afleiden dat van twee groepen de een van een heel andere hout gesneden is dan het gewone menselijke. Ik zag ook geen ongebruikelijke straling, geen aureool dat de gelovigen onderscheiden van de anderen. Om redenen die later nog aan de orde zullen komen, ben ik geen twijfelaar gebleven. Maar in alle eerlijkheid moet ik toegeven dat ik zelfs nu, na 20 jaar rijk beloond geloof, nog steeds niet ongevoelig ben voor de twijfels van Richard. Een geestelijke ervaring kan de toets der zelfkritiek vaak maar nauwelijks doorstaan. In het volle licht blijft er meestal weinig van over. Als ik mijn momenten van gemeenschap met God onder de loep neem, kan ik meestal wel een andere, meer natuurlijke verklaring vinden voor wat er gebeurd is. Er is niet dat verblindende verschil tussen de natuurlijke en de bovennatuurlijke wereld. Er is geen kloof met prikkeldraad tussen die twee. Als ik bid, houd ik niet ineens op met een natuurlijk mens te zijn. Ik word slaperig, heb moeite om me te concentreren en heb last van dezelfde frustraties en communicatiestoornissen als in het contact met gewone mensen. Als ik over een geestelijk onderwerp schrijf, word ik niet opeens door de muzen ten hemel opgenomen. Ik zal nog steeds potloden moeten slijpen, woorden moeten schrappen, een woordenboek moeten raadplegen en allerlei probeersels moeten weggooien. De gevallen van het kennen van de wil van God in mijn leven zijn niet van het kaliber geweest zoals die in het leven van Mozes of Gideon. Ik heb nooit een overdonderende stem uit de stormwind gehoord. Als ik het wilde, zou ik kunnen doen wat Richard ook doet. Geestelijk gedrag wegverklaren met een of andere combinatie van psychologische theorieën. Waarom geloof ik dan toch in een onzichtbare wereld? In deze strijd ben ik enorm geholpen door de werken van C.S. Lewis. Het thema van de twee werelden loopt als een rode draad door het grootste gedeelte van zijn oeuvre. In vroege werken, in brieven aan zijn vrienden, in zijn sprookjes, tot hij tenslotte een gerijpt essay schrijft onder de titel Transposition. Lewis beschrijft het probleem als de kennelijke continuïteit tussen de dingen die duidelijk natuurlijk zijn en de dingen die beweerd worden geestelijk te zijn. Het opnieuw verschijnen in ons zogenaamde bovennatuurlijke leven van dezelfde bekende elementen die ons natuurlijke leven uitmaken. Wat nu volgt is grotendeels een uitweiding over zijn ideeën. Kijken langs de lichtbundel. Lewis begon zijn essay met een verwijzing naar het opmerkelijke verschijnsel van het spreken in tongen. Vreemd toch, was zijn commentaar, dat een onmiskenbaar geestelijk gebeurtenis als de nederdaling van de Heilige Geest op de Pinksterdag uitdrukking vindt in het wonderlijke menselijke verschijnsel van het spreken in een andere taal. Voor de omstanders leek het nog het meest op dronkenschap. Veel wetenschappers denken aan hysterie of aan een storing in het zenuwstelsel. Hoe kan een natuurlijke activiteit als de beweging van de stembanden uitdrukking zijn van de bovennatuurlijke inwoning van de Heilige Geest van God? Lewis kwam met het beeld van een lichtbundel in een donkere schuur. Als hij binnenkwam, zag hij een straal en keek naar de heldere bundel met zwevende stofdeeltjes. Maar als hij de bundel volgde en er langs keek, kreeg hij een heel ander zicht op de zaak. Plotseling zag hij niet meer de straal, maar, omlijst door de ramen van de schuur, het bewegen van groene bladeren aan een boom die buiten stond en daarachter, miljoenen kilometers ver, de zon. Kijken naar de lichtbundel of kijken langs die bundel zijn twee totaal verschillende dingen. Onze eeuw munt uit in technieken om naar de lichtbundel te kijken. Reductionisme is het woord, gebruikte woord om dit proces te beschrijven. We kunnen het menselijke gedrag reduceren tot synapsen en enzymen. Vlinders kunnen we reduceren tot DNA-moleculen. Een zonsondergang kunnen we reduceren tot trillende licht- en energiedeeltjes. In zijn meest extreme vorm ziet het reductionistische godsdienst als een psychologische projectie. De wereldgeschiedenis als een evolutionaire strijd om het bestaan. En de mens zelf hooguit als een verzameling binaire schakelingen van de hersencomputer. Deze moderne wereld, die zo getraind is in het kijken naar de lichtbundel vanuit elke hoek, is een geloofsvijandige wereld. De hele geschiedenis door hebben alle culturen het bestaan van een onzichtbare, bovennatuurlijke wereld als vanzelfsprekend aangenomen. Hoe zou je anders zulke fantastische dingen als een zonsopgang, een zonsverduistering, een onweer moeten verklaren? Maar dat kunnen we nu eenmaal. En dat niet alleen, we kunnen de meeste natuurlijke verschijnselen en zelfs de meeste geestelijke verschijnselen reduceren tot een samenhang van onderdelen. Zoals Lewis al opmerkte ten aanzien van tongentaal, zelfs de meest bovennatuurlijke zaken openbaren zich op aarde op een natuurlijke manier. We kunnen de volgende conclusies trekken. 1. Allereerst zullen we gewoon moeten erkennen dat het reductionisme zijn sterke kanten heeft. Zowel in positieve als in negatieve zin. Positief is dat we in staat zijn aardbevingen, onweer en tornado's te analyseren en ons er zo tegen te wapenen. Het kijken naar de lichtbundel heeft ons in staat gesteld heen en weer naar de maan te vliegen en de hele wereld te kunnen zien vanuit onze luie stoel en op het geluid van een heel orkest een eindje te joggen. Door te kijken naar de lichtbundel van het menselijk gedrag onderscheiden we chemische stoffen en kunnen we door medicamenten mensen bewaren voor ernstige depressies en schizofrenie. Maar er is ook een negatieve kant. Door alleen nog maar naar de lichtbundel in plaats van er langs te kijken, lopen we het gevaar het leven te reduceren tot de bestanddelen waaruit wij denken dat het bestaat. Nooit zullen we meer in staat zijn de opkomst van de zon of de maan te ervaren als iets ontzagwekkend met gevoelens van eerbied en bijna aanbidding, zoals onze primitieve voorvaderen dat deden, of een 16e eeuwse dichter. En als we het menselijk gedrag terugbrengen tot alleen maar hormonen en chemische reacties, betekent dat het einde van het menselijke mysterie van vrije wil en romantiek. De idealen van de romantische liefden, die eeuwenlang een inspiratiebron zijn geweest voor dichters en minnaars, zijn dan opeens nog slechts een kwestie van hormonale secretie. Reductionisme zou een hele verkeerde invloed op ons kunnen hebben als we het niet beperken tot de plaats waar het toekomt. Een theoretisch gezichtspunt. Niet waar of onwaar, maar een gezichtspunt dat ons iets zegt over de onderdelen van iets. Niet over het geheel. Geestelijke handelingen bijvoorbeeld kunnen zowel vanuit een lager als vanuit een hoger niveau beschouwd worden. Het een is niet door het ander te vervangen. We zien hetzelfde gedrag, alleen op een andere manier. Het is hetzelfde verschil als we kijken naar en het kijken langs de lichtbundel. Vanuit het lagere standpunt zien we het gebed als iemand die tegen zichzelf praat. En van tongentaal geldt dat dus ook, maar dan in het Goede Waals. Het hogere standpunt gaat ervan uit dat we hier met een geestelijke realiteit te maken hebben, met gebed als verbindingsweg tussen de zichtbare en de onzichtbare wereld. Ik zou uit nieuwsgierigheid een Billy Graham-campagne kunnen bijwonen. En dan één persoon uit de enorme menigte kunnen kiezen en een theorie opbouwen over alle sociologische en psychologische factoren die haar ontvankelijk maken voor de Graham's boodschap. Haar huwelijk loopt op de klippen en ze is op zoek naar stabiliteit. Ze herinnert zich de kracht van haar vrome grootmoeder. De muziek voert haar terug naar haar jeugdervaringen in de kerk. Maar zulke natuurlijke factoren schakelen het bovennatuurlijke niet uit. Integendeel, het zouden wel eens de middelen kunnen zijn die God gebruikt om iemand de weg tot hemzelf te wijzen. Misschien is dit traploze verloop tussen het natuurlijke en het bovennatuurlijke wel een onderdeel van het plan van één en dezelfde schepper. Dat is in ieder geval het hogere, het geloofsstandpunt. De twee gezichtspunten sluiten elkaar niet uit. Het zijn slechts twee manieren om naar dezelfde gebeurtenis te kijken. 2. Vreemd genoeg kan het lagere gezichtspunt superieur schijnen aan het hogere. C.S. Lewis herinnerde zich hoe hij als kind orkestmuziek had leren waarderen door te luisteren naar het ongedifferentieerde geluid van een primitieve grammofoon. De melodie kon hij onderscheiden, maar dat was het wel zo'n beetje. De eerste keer dat hij naar een echt concert ging, werd een desillusie. Een brei van geluiden van verschillende instrumenten kwam op hem af. Hij verlangde terug naar het echte. En voor hem was dat het krakkemikkige geluid van de grammofoon. Voor Lewis was op dat moment het surrogaat superieur aan de realiteit. Op soortgelijke wijze zou iemand die opgevoed is met televisie het echte berg beklimmen, compleet met muskieten, ademnood en slechte weersomstandigheden, inferieur kunnen vinden aan wat een televisieproductie van National Geographic hem daarvoor in de plaats te bieden heeft. En, om niet al te ver af te dwalen, het lagere gezichtspunt kan ook in moreel opzicht het betere lijken. Het ideaal van een romantische liefde is de inspiratiebron geweest voor een aantal van onze grootste sonetten, romans en opera's. Maar reductionisten als Hugh Hefner beweren ondubbelzinnig dat seks veel waardevoller is als het ontdaan wordt van de beperkingen van liefde en relatie. Inderdaad, doet Playboy een veel sterker beroep op onze seksuele gevoelens dan de werken van Elizabeth Barrett Browning. En zij die godsdienst als niet ter zake afdoen, verheerlijken de uitdaging om in deze wereld te overleven, zonder een beroep te doen op een hoger wezen, als veel moediger. 3. De realiteit van de hogere wereld wordt gedragen door de eigenschappen van de lagere wereld. Het woord transpositie is door Lewis ontleend aan de wereld van de muziek. Een lied kan getransponeerd worden van de ene toonsoort in de andere. Of de partituur van een symfonie voor 100 verschillende instrumenten kan getransponeerd worden tot een klavieruittreksel. Vanzelfsprekend gaat dat ten koste van een aantal dingen. 10 vingers op de pianotoetsen kunnen onmogelijk alle timbres en nuances van een compleet orkest weergeven. En toch moet de arrangeur op een of andere manier de essentie van het stuk binnen de beperkingen van de piano zien te vatten. C.S. Lewis citeert uit een dagboek van Samuel Pepys over een prachtig concert. Pepys schrijft hoe het geluid van de blaasinstrumenten hem in vervoering bracht en hoe zijn ziel helemaal opging in de muziek en zijn maag liet draaien. Hetzelfde gevoel dat hij had toen hij verliefd was op zijn vrouw. Probeer eens om de lichamelijke kant van een emotionele reactie te beschrijven, zei Lewis. Wat gebeurt er in ons lichaam als we schoonheid ervaren, of trots, of liefde? Pepys schrijft hoe hij totaal van de kaart was maar niet zoals bij zeeziekte. Vlinders in je buik, een trilling, spieren die zich samentrekken. Enigszins vergelijkbaar met de lichamelijke reacties van iemand die ziek is. Gezien vanuit het lagere standpunt zijn onze lichamelijke reacties bij vreugde bijna gelijk aan die bij angst. In beide gevallen wordt hetzelfde hormoon, adrenaline, afgescheiden en het spijsverteringsstelsel produceert dezelfde stof. Maar de hersenen interpreteren de ene boodschap als vreugde en de andere als angst. Op de lagere niveaus heeft het menselijk lichaam een beperkte vocabulaire. Net zoals de arrangeur een beperkt aantal toetsen heeft om het geluid van een compleet orkest weer te geven. En hier treedt de grootste zwakheid van het reductionisme aan het licht. Wie naar de lichtbundel kijkt en de menselijke emoties reduceert tot een aantal basiscomponenten, neuronen en hormonen, zou logischerwijs tot de conclusie komen dat vreugde en angst hetzelfde zijn. Terwijl ze in feite bijna elkaars tegengestelden zijn. Het menselijk lichaam heeft geen zenuwstelsel die speciaal bedoeld zijn om een gevoel van genot over te brengen. Zo kwistig is de natuur niet. Al onze ervaringen van genot lopen via geleende zenuwcellen die ook pijn en aanraking en hitte en kou doorgeven. Een manier van leven. In de menselijke hersenen hebben we een nagenoeg perfect voorbeeld van transpositie. Hoewel de hersenen in het lichaam het hogere gezichtspunt vertegenwoordigen, is dit het meest geïsoleerde en het meest afhankelijke orgaan. In de stevige botbekisting van de schedel zijn de hersens voor informatie van buitenaf volledig afhankelijk van de lagere vermogens. Onze hersenen hebben nog nooit iets gezien of geproefd of gevoeld. Alle boodschappen worden ontvangen in dezelfde gecodeerde vorm. De veelheid aan zintuigelijke waarnemingen worden teruggebracht tot elektrische reeks, punten en streepjes. De hersenen zijn geheel en al afhankelijk van deze morsesignen van de buitenwereld, die ze dan omzetten in betekenis. Terwijl ik zit te schrijven, luister ik naar Beethovens fantastische 9e symfonie. Maar wat is zo'n symfonie meer dan een reeks codes, getransponeerd door tijd en technologie? Het begon als een muzikaal idee dat Beethoven in zijn geest hoorde. Een buitengewone mentale eigenschap, want de componist, die op dat moment al helemaal doof was, moest het helemaal van zijn geheugen hebben en kon zijn ideeën niet even uitproberen op een instrument. De nu volgende transpositie was die naar het papier toe. Weer met gebruikmaking van een code, bekend als het muziekschrift. Meer dan een eeuw later las een orkest deze code, interpreteerde die en vertaalde die naar het glorieuze geluid dat ongeveer overeenkwam met wat Beethoven gehoord moest hebben. Opnametechnici wisten het orkestgeluid op te vangen en te vertalen in magnetische impulsen op een band. In een fabriek werden die codes weer omgevormd in een mechanische vorm, met als product de minuscule rimpeltjes op de groeven van mijn grammofoonplaat. Nu leest mijn draaitafel die rimpeltjes. En de mechanische beweging wordt weer omgezet in elektrische impulsen. Die versterkt worden en op hun beurt weer zorgen voor een analoge mechanische beweging van mijn luidsprekers. Deze trillingen bereiken via de lucht mijn trommelvliezen, met daarachter een stukje fijnmechanica van 3 kleine gehoorsbeentjes. Zij brengen de trillingen over op het labyrint, gevuld met een taaie vloeistof en onder andere het orgaan van Corti. Dat zijn 25.000 zintuigcellen met trilharen. Deze cellen zijn met zenuwvezels verbonden aan de gehoorzenuw, die impulsen, nu weer een elektrische code van streepjes en puntjes, naar de hersenen vervoert. En die herkennen dat als de 9e van Beethoven. Ik geniet, en ik ervaar vreugde terwijl ik even pauzeer om naar dit meesterwerk te luisteren. De vreugde die naar me toegedragen werd door de lagere kwaliteiten van mijn lichaam. Het hele leven bestaat uit zulke overzetting. Alle informatie komt tot ons door een proces van coderen en decoderen. Ik heb zojuist 3 alinea's geschreven over Beethovens 9e. Dat waren gedachten die ik oorspronkelijk aan mijn brein ontsproten. Daarna heb ik ze omgezet in woorden en ingevoerd in een computer die ze in code vastlegde op een magnetische schijf. Uiteindelijk zal mijn computer die magnetische code in een binaire code vertalen. En een modem zal de binaire code transporteren in digitale signalen en geeft die via een telefoonverbinding door aan mijn uitgever. Als ik meeluister terwijl mijn modem de 3 alinea's over Beethoven doorgeeft, hoor ik alleen maar wat een voor mij volkomen onbegrijpelijke reeks piepjes. En toch bevatten die op een of andere manier mijn gedachten en woorden. De computer van de uitgever die het digitale geluid ontvangt, zal ze terugvertalen in een magnetische code en legt ze vast op een schijf. De uitgever transponeert die code dan weer in woorden die zichtbaar gemaakt kunnen worden op een scherm, redigeert ze en transponeert de woorden tot inktsymbolen op papier. De inktsymbolen die u op dit moment leest en hoort. Volgens uw getrainde oog vormen die inktvlekken op het papier letters en woorden die worden overgebracht naar uw oogcellen en getransponeerd worden in elektrische impulsen die uw hersenen weer samenvoegen tot een bepaalde betekenis. Alle communicatie, alle kennis, alle zintuigelijke waarneming, al het leven op deze planeet, vindt op dezelfde manier plaats. De betekenis wordt gecodeerd om later weer gedecodeerd te worden. Instinctmatig vertrouwen we dit proces en geloven dat de codering ook werkelijk de drager is van de oorspronkelijke betekenis. Ik vertrouw erop dat de woorden die ik kies, zelfs de taaltekens van mijn computer, mijn oorspronkelijke gedachten over de 9e symfonie zullen overbrengen. Het lagere is op de een of andere manier de drager van het hogere. De transpositie van de geest. Moet het ons dan verbazen als we hetzelfde universele principe ook aantreffen als het gaat om de geest? Denk eens terug aan Richard's vraag eerder in dit boek, die we aan het begin van dit hoofdstuk herhaald hebben. Waarom grijpt God niet in? Waarom openbaart Hij zichzelf niet? Wij verlangen naar het wonder, het bovennatuurlijke in zijn meest pure, onvervalste vorm. Met opzet gebruik ik het woord onvervalst, want dat geeft iets weer van een gevoel dat onlosmakelijk met dit onderwerp verbonden is. De moderne mens is erop uit het natuurlijke van de bovennatuurlijke te scheiden. De natuurlijke wereld, die we kunnen aanraken, ruiken, zien en horen, en die zichzelf niet eerst hoeft te bewijzen, als het nu over bovennatuurlijke wereld gaat, als het over de bovennatuurlijke wereld gaat, ligt dat heel anders. Nu is niets meer zeker. Er is geen tastbare werkelijkheid van vlees en bloed. En daar zitten we mee. Wij willen bewijzen zien. Wij willen dat het bovennatuurlijke zonder terughoudendheid intreedt in de natuurlijke wereld. Wij willen dat het schroeiplekken achterlaat en onze trommelvliezen teistert. God, zoals Hij ons in de Bijbel geopenbaard wordt, schijnt ons verlangen niet te delen. Waar wij het natuurlijke scheiden van het bovennatuurlijke en het zienlijke van het onzienlijke, is God erop uit die twee te verenigen. Je zou kunnen zeggen dat het zijn doel is om de lagere wereld te redden. De natuurlijke wereld, een gevallen schepping in zijn oorspronkelijke staat te herstellen, waar geest en stof in harmonie zijn. Op het moment dat we een christen worden en zo contact maken met de onzienlijke wereld, worden we niet op een raadselachtige manier ten hemel gevoerd. We krijgen niet plotseling ruimtelichamen waarin we ons losmaken van de natuurlijke wereld. Sinds de gnostici en het maniceïsme worden dergelijke ideeën als ketters veroordeeld. Veeleer wordt het contact hersteld tussen onze fysieke lichamen en de geestelijke realiteit. En beginnen we oor te krijgen voor de code waarin het onzichtbare zich aan ons meedeelt. Wat wij te doen krijgen is misschien wel precies het tegendeel van reductionisme. We zoeken naar wegen om de natuurlijke wereld opnieuw te betoveren of te heiligen. Om in de natuur een lofprijzing te zien. Om in brood en wijn een sacrament der genade te zien. Om in de menselijke liefde een afschaduwing te zien van de ideale liefde. Ik geef toe dat we een beperkte woordenschat hebben voor deze hogere wereld. We spreken met God zoals we ook met mensen spreken. Wat is alledaagser en natuurlijker? Bidden, het evangelie verkondigen, mediteren, vasten, iemand een glas koud water aanbieden, de sacramenten vieren. Al deze gewone handelingen, zo wordt ons gezegd, zijn de dragers van een hogere betekenis. Op de een of andere manier zijn zij uitdrukking van de onzichtbare wereld. Van beneden af bekeken, zoals de reductionist het ziet, heeft al het geestelijke een natuurlijke verklaring. Bidden is een beetje gemummel ins blauwe hinein. Als een zondaar zich bekeert, zijn dat opgeklopte emoties. De Pinksterdag is een dronkenmansuitbarsting. Een scepticus zou kunnen zeggen dat het met de natuurlijke kwaliteiten maar een armzalige manier is om daarin alles van die hogere wereld uit te drukken. Maar het geloof kijkt langs de lichtbundel en ziet het natuurlijke als geheiligde drager van het bovennatuurlijke. Als wij het zo bekijken, is de natuurlijke wereld nog zo armzalig niet, maar een groot wonder. En het wonder van de herovering van de natuurlijke wereld bereikte zijn hoogtepunt in het wonder bij uitstek, toen God zijn intrek nam in een natuurlijk lichaam, gelijk aan dat van ons. Het woord werd vlees. In één lichaam bracht Christus die twee werelden bijeen en verenigde uiteindelijk de geest en de stof. De schepping werd hersteld op een manier die we sinds Eden niet meer gekend hebben. En, zo zegt Paulus het, en hij is het hoofd van het lichaam. Want het behaagde de hele volheid in hem te wonen en door hem alle dingen tot zichzelf te verzoenen. Het zij de dingen op aarde, het zij de dingen in de hemelen, naar vrede gemaakt te hebben door het bloed van zijn kruis. Toen het vlees geworden woord ten hemel voer, liet hij zijn aanwezigheid achter in de vorm van zijn lichaam, de gemeente. Onze goedheid wordt letterlijk Gods goedheid. Voor zover u het gedaan hebt gedaan aan een van de geringste van deze broeders van mij, hebt u het mij gedaan. Ons lijden wordt, in de woorden van Paulus, de gemeenschap aan zijn lijden. Wat ons overkomt, overkomt hem. Saul, Saul, wat vervolgt gij mij? De twee werelden, de zichtbare en de onzichtbare, worden één in Christus. En wij, zoals Paulus maar steeds benadrukt, zijn heel letterlijk in Christus. Belichaming is het doel van al Gods werk, het doel van de hele schepping. Van beneden afgezien hebben we de neiging om een wonder als een invasie te zien. Met spectaculair geweld verschaft het zich toegang tot de natuurlijke wereld. En naar dat soort tekenen verlangen we. Maar van bovenaf gezien, vanaf Gods standpunt, is het echte wonder het wonder van de transpositie. Menselijke lichamen worden vaten die gevuld kunnen worden met geest. Gewone menselijke liefdadigheid en goedheid worden niets minder dan de incarnaties van God op aarde. En om de beeldspraak compleet te maken, hoef ik niet verder te zoeken dan in de woorden van Paulus. Het beeld dat hij schetst om de rol van Christus in de wereld van vandaag weer te geven, is hetzelfde beeld dat ik heb gebruikt. Jezus Christus, zegt Paulus, is nu het hoofd van het lichaam. Welnu, wij weten hoe het menselijke hoofd uitdrukking geeft aan zijn wil. Door orders in code door te geven die de handen en de ogen en de mond kunnen begrijpen. Een gezond lichaam is een lichaam dat zich schikt naar de wil van het hoofd. Precies zo geeft de opgestaande Christus uitdrukking aan zijn wil door ons, de leden van zijn lichaam. Zwijgt God? Ik beantwoord die vraag met een wedervraag. Zwijgt de gemeente? Wij zijn Gods woordvoerder, zijn stembanden op deze planeet. Omdat God ons ervoor gebruikt, is het te verwachten dat Gods boodschap wel eens wat rommelig en onsamenhangend naar voren komt. Soms lijkt God te zwijgen, maar belichaming was zijn doel. En in dat licht wordt Pinksteren een perfecte beeldspraak. Gods stem op aarde, die spreekt door mensen op een manier die ze zelf niet eens begrepen. De hoop. In Seattle woont een intelligente, talentvolle en humoristische vriendin van me, Caroline Martin. Maar Caroline heeft een hersenbeschadiging. En het verdrietige aan haar toestand is dat haar manier van doen, kwijlen, wilde ongecontroleerde armbewegingen, ongearticuleerde spraak, schuddend hoofd, mensen die haar ontmoeten het idee geven dat ze achterlijk is. Maar haar verstand is nu juist een van de weinige dingen die uitstekend werken. Het ontbreekt haar aan spierbeheersing. 15 jaar lang heeft Caroline doorgebracht in een inrichting voor zwakzinnigen, omdat de staat geen andere plaats voor haar had. Haar beste vriendinnen waren mensen als Larry, die kleren van zijn lijf rukte en de planten van de afdeling at. En Arlene, die maar 3 korte zinnetjes kende en iedereen mama noemde. Caroline besloot uit het tehuis te ontsnappen en een geschiktere plaats in de maatschappij te vinden. Uiteindelijk kreeg ze het voor elkaar om te verhuizen en op zichzelf te gaan wonen. De simpelste dingetjes werden een enorme uitdaging. Maanden duurde het voor ze een pot thee kon zetten zonder zich te branden. Maar ze kreeg het onder de knie. En nog veel meer andere dingen. Ze schreef zich in voor de middelbare school, waar ze slaagde en ging verder aan de universiteit. Daar kende iedereen haar als die invalide. Ze zagen hoe ze daar zat in haar rolstoel, voorovergebogen en pijnlijk nauwkeurig bezig met het uittypen van haar aantekeningen op een zogenaamde kenncommunicator. Er waren er maar weinig die gemakkelijk een praatje met haar durfden aan te knopen. Ze was ook erg moeilijk te verstaan. Maar Caroline hield vol. In 7 jaar wist ze het diploma te halen aan een 2-jarige kunstopleiding. Vervolgens liet ze zich inschrijven op een Lutherse bijbelschool. Na 2 jaar werd ze gevraagd om haar medestudenten toe te spreken in de kapel. Uren werkte ze aan haar toespraak. De definitieve versie typte ze uit met haar gemiddelde snelheid van 3 kwartier per pagina. Ze vroeg haar vriendin José om het namens haar voor te lezen. José had een heldere, krachtige stem. Op de dag van de dienst zat Caroline weggezakt in haar rolstoel links op het podium. Soms sloeg ze ongecontroleerd met haar armen om zich heen. Haar hoofd viel zo ver één kant op dat het bijna op haar schouders lag en ze bevelde haar blouse met speeksel. Naast haar stond José en las haar evenwichtige en soepelklinkende betoog naar aanleiding van de tekst: "Maar wij hebben deze schat in aarden vaten, opdat de uitnemendheid van de kracht van God is en niet van ons." Nu pas zagen sommige studenten Caroline als een volwaardig mens, als zijzelf. Voorheen was haar prima verstand altijd belemmerd geweest door haar ongehoorzame lichaam. En de spraakproblemen hadden haar intelligentie verborgen gehouden. Maar luisterend naar haar toespraak, zoals die daar hardop naast haar op het podium werd voorgelezen, konden de studenten door alle lichamelijke onvolmaaktheid heen kijken en zagen ze een volwaardig persoon. Op haar gebrekkige manier vertelde Caroline me over die dag. Ik verstond maar de helft. Maar de gebeurtenis die ze beschreef werd voor mij een soort gelijkenis. Een gezond verstand, gevangen in een spastisch, onbeheerst lichaam, met stembanden die het elke keer opnieuw laten afweten. Het nieuwtestamentische beeld van Christus als het hoofd van het lichaam kreeg voor mij een heel nieuwe betekenis. Toen ik iets leerde begrijpen van zowel de vernedering die Christus ondergaat in zijn positie als hoofd, als de verhoging die hij ons gunt, als de leden van zijn lichaam. Wij, de gemeente, zijn het meest vergaande voorbeeld van de manier waarop God zijn spreken in anderen belichaamt. Helaas, wij leveren niet het onweerlegbare bewijs van Gods liefde en heerlijkheid. Soms verhullen we de boodschap eerder, zoals het lichaam van Caroline, dan dat we die onthullen. Maar de gemeente is de reden achter het hele experiment mens. De reden dat er überhaupt mensen zijn. Dat schepselen die niet zelf God zijn, zijn beeld zouden dragen. Voor hem was het het risico en de vernedering waard. Dit nu. Hij is opgevaren. Wat is het anders dan dat hij ook is neergedaald naar de lagere delen van de aarde? Hij, die is neergedaald, is ook degene die is opgevaren boven alle hemelen, opdat hij alles zou vervullen. En hij heeft sommigen gegeven als apostelen, anderen als profeten, anderen als evangelisten, anderen als herders en leraars, om de heiligen te volmaken, tot het werk van de bediening, tot de opbouwing van het lichaam van Christus, totdat wij allen komen tot de eenheid van het geloof en de kennis van de Zoon van God, tot een volwassen man, tot de maat van de volgroeidheid van de volheid van Christus, opdat wij niet meer onmondigen zijn, maar in alles opgroeien tot Hem, die het hoofd is, Christus, uit wie het hele lichaam, samengevoegd en verbonden door elk gewricht, dat de ondersteuning verleent, naar de werking die elk deel is toegemeten. Einde van hoofdstuk 27.